In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen met elkaar op psalm 25. Het zesde vers en het zevende vers. We gaan ons luisteren naar de heilige wet des Heren. Na de voorlezing zingen wij psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in die sporen dat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij verstruikelen, bevrijden en ga me met uw heiligt voor. Ik roep u aan, blijf op u wachten, omdat o God mij altoos redt. En luister dan naar mijn gebeden en uw oren tot mijn klachten. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nooit dochter, nooit dienstknecht, nooit dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en rustte de 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Althans met u lezen en een gedeelte uit Gods woord. En wel, uit het boek der Psalmen willen we met elkaar lezen de tweede psalm, psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en in het touw van ons werpen. Wie de hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijn heiligheid. Ik zal van een besluit heen genereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult in een stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandelijk. Laat die tuchtigen gij rechter ter aarde. Dient de Heer met vrezen en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne. En gij hebt de weg vergaat, maar is in toorn met een weinig zon branden. Welgelukzalig zijn allen die op hem trouwen. Uit deze psalm willen wij een gedeelte met elkaar overdenken. En wel in deze uren van voorbereiding dacht ik met u te lezen het laatste vers, het 12e vers. Psalm 2 en daarvan het 12e vers. De volgende woorden vragen dan onze aandacht. Kust de zoon, opdat hij niet toorne. En gij hebt de weg vergaat. Wanneer zijn toorn met een weinig zon branden, wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Ga het ons voor in dankzij een gebed. Heren, wij mogen elkander weer ontmoeten aan de plaats des gebeds. Aan de plaats waar we uw woord mogen beluisteren en verkondigen. Geef ons op te merken dat dat genade is. Er zijn er vanmorgen in ons midden die enkele weken niet konden zijn, die hier weer mogen zijn. Herken de gesteldheid van ons alle leven en ook de gesteldheid van ons hart. Laat het ons groot zijn dat wij hier nu vanmorgen mogen komen. In onderscheiding van anderen die geen lust hebben om naar huis op te gaan. In onderscheiding van hen die niet kunnen. En we denken aan de vele bejaarden van onze gemeente. We denken aan degenen die thuis moeten blijven door omstandigheden. We denken aan hen die in de ziekenhuizen liggen. En ken ze met naam en adres ook van onze gemeente. En bidden, geef dat zij die in moeite leven, zij die vandaag zoveel moeten missen, dat ze mogen leren zien op u die God die helpen kan ook in moeitevolle omstandigheden en die in moeilijke donkere wegen u zelf zo wilt openbaren, verklaren in het hart, dat het toch goed kan worden, ook in de eenzaamheid en ook op het ziekbed. We bidden voor dan diegenen die hulp bijzonder nodig hebben op deze rustdag, die niet op kunnen gaan onder de bediening van uw woord, zegen ook hen. Bestraal ze met uw licht, geef uw genade, genade kracht en uw genade en geest zo in het hart ervaren dat ze een hoop op u mogen leren stellen, al kunnen de omstandigheden dan vaak moeilijk en drukkend zijn. Wij vragen dat vooral voor hen die ziek zijn, die in ziekenhuizen liggen. Wij bidden, Heere, help u ze. Wees gij de medicijnmeester en we tonen u zelf ook een omstandigheden van het lichaam, dat een God zij die uw woord nog waar wilt maken, zou één ding voor mij onmogelijk zijn. Dan staan aan onze kant zo vaak veel onmogelijkheden. We hebben vaak geen hoop meer. We hebben vaak geen moed meer. Maar gij zijt een God die zegt dat gij En God zei die horen wonderen, door het wonderen horen. Geef u dan dat kinderlijke geloofsvertrouwen op u, die God die nooit beschaamt, die op u hoopt en wacht. We bidden dat ook voor de alleenstaande in het leven, voor de vereenzaam. We bidden dat voor de weduwe, voor de wezen, de weduwnaren. We bidden dat voor allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Betoon u zelf te zijn een God die helpt in nood, wiens naam in Sion zo ontzaggelijk groot is. Dat we dat persoonlijk ervaren, mogen ook vanmorgen, dat geen God zij ook ons gedenken wilt. In de nood en de behoefte, in de vragen en de zorgen, in de verdrietelijkheden van ons leven. Want gij bent God die ons allemaal kent en die ons alle hart doorgrondt. En weet wat in ons hart omgaat en hoe de omstandigheden in ons leven zijn. We bidden van u, gedenk ons, hoofd voor hoofd en hart voor hart. En leer ons allen vanmorgen verstaan de boodschap die gij tot ons wilt doen richten. De boodschap van uw woord, want wij zijn hier samengekomen in uw huis in een uren van voorbereiding voor het hele avondmaal. En als dan aanstaande zondag de avondmaalstafel binnen de gemeente weer zal aangericht staan, dan wilt gij uzelf prediken in uw ondergrondelijke barmhartigheid, in uw onuitzegbare liefde die gij geopenbaard hebt in het geven van uw zoon, in het offer van uw zoon, in hem die wilde lijden en sterven, die zijn ziel wilde geven tot een rantsoen voor velen, opdat voor zondaren de weg gebaand zou worden tot het leven, tot de verzoening met u, tot de gemeenschap met u. En die gemeenschap wil te doen ervaren hier bij een aanvang, om die gemeenschap straks ten volle te doen genieten aan de overzijde van het graf. Heren, zo wilt gij dan, vooral als er avondmaal gehouden wordt in de kerk, uzelf openbaren. Heren, geef dat we daar in deze uren van voorbereiding over mogen nadenken. En dat we dan de tekst van vanmorgen recht mogen verstaan en dat die tekst in ons hart geschreven mag worden. Kust de Zoon. Heren, dat is een boodschap die gij tot ons allen richt in deze uren van voorbereiding. Geef dat we die boodschap verstaan mogen en dat we ons afvragen hoe wij staan tegenover die boodschap. Die boodschap die genoemd wordt een nodigende boodschap, een liefelijke genadeboodschap. Een boodschap in het heden genade te bedenken, datgene wat tot de eeuwige vrede is dienende. Want gij zijt toch die door middel van die boodschap zondaren uw vriendschap biedt. Gij zijt toch die door middel van die boodschap niet alleen uw evangelie wil verduidelijken, maar ook door middel van het teken en het zegen wil onderstrepen dat gij uw zoon gegeven hebt, opdat zondaren leven zouden onder hem. Want hierin heb je door uw liefde de openbaring gebracht, opdat we dat zullen verstaan, opdat we dat zullen zien. Door tekenen en zegenen wilt je dat duidelijk maken als de avondmaalstafel wordt aangericht. En daarom geef dat we dat verstaan mogen, dat we erin denken mogen, dat we ons afvragen mogen wie we dan ook zullen zijn, hoe we staan tegenover deze boodschap. Kust de Zoon. Maar dat we ook het vervolg van onze tekst mogen leren verstaan en lezen. Opdat in die toren en gij op de weg vergaan zoudt, als zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Heere, geef dat we begrijpen dat we tegen dat boodschap van de liefde niet neutraal kunnen blijven. Maar dat er gevraagd wordt dat we onze houding bepalen tegenover die boodschap van de liefde. Want tegenover de boodschap van de liefde, we zullen het horen vanmorgen, staat tot de aankondiging van een dreigende toren. Hoe zullen we dan bestaan als die toren maar een weinig zou ontbranden? Heer, geef dat ook dat woord ons mogen brengen tot ernstige bezinning, tot ernstige overdenking van ons hart. En dat we dat laatste ook niet vergeten mogen. Als we gaan lezen in uw woord, welgelijk zalig zijn zij die op hem vertrouwen. Heer, dat we dat laatste woord, dat we dat vooral niet vergeten mogen. Maar het omgaat ook in het toetreden naar avondmaalstafel, dat we vooral dat laatste woord wel kennen in zijn diepe zin en betekenis, dat woord vertrouwen. Dat vertrouwen des geloofs. Vertrouwen op u, ondanks alles. Ondanks alles wat aanklaagt. Ondanks alles wat veroordeelt. Dat we mogen leren, Heere, laat mij in uw handen vallen, want uw barmhartigheden zijn groot en zijn vele, dat we onze eigen gronden dan verliezen mogen, waarop we ons vertrouwen zouden proberen te stellen, dat we verliezen mogen al wat van de mens is, al wat van onszelf is, maar dat we ons vertrouwen leren stellen op u, op uw woord, op uw genadebelofte, op wat het tekenen en zegenen van de aanbestaan van prediken, dat we vertrouwen stellen in dat priesterlijk verzoenende werk van hem, die hem uitriep op Golgotha, er is volbracht. Heere, geef dat we dat volbrachte werk van de Heer Jezus dan kennen mogen. In zijn diepe zin, in zijn rijke heerlijke genade betekenis. Dat we die, dat volbrachte werk kennen mogen ter de donkere achtergronden van onze zonden, onze schulden, onze onwaardigheden. Geef dat we zo genade als genade mogen erkennen in beginsel en met een voortgang werk u dat. Door uw Heilige Geest in onze harten. Dat we dat niet in de bespreking proberen in te denken en uit te spreken. Maar dat we dat in de beleving kennen mogen door de werking van uw Heilige Geest in ons hart. Kom dan tot ons met uw geest. De geest der genade, de geest der gebeden. Maak ons duidelijk de betekenis van het tekstwoord dat we gaan lezen. Buig ons hart om tot uw genade en liefde. En geef dat wij gebroken worden. Gebroken worden van hart. Verslagen van geest. En dat we dan ook verstaan worden dat gij een God zijt, die op de zulke wilt neerzien, op de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest, dat zulk een offer is dat u de Heere behagen kan, ook in verband met het vieren van het avondmaal. Leer ons dan deze dingen indenken en geef dan zegen in deze uren van voorbereiding. Geef die zegen aan jongeren, aan ouderen, aan allemaal in de kerk, dat we allemaal ons bezinnen mogen op onze houding tegenover de dis des verbonds. Op onze verhouding tegenover die koning die ze laat prediken door het evangelie. En wil laten zien bij het avondmaalstafel. En waarom gij dan vanmorgen ons toeroept, kust de zoon. We bidden en zegen hem die geroepen wordt om dat woord uit te dragen. Heeft nodig de verlichting van uw Heilige Geest om dat te kunnen doen naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Schenk hem die geest om Jezus wil en geef hem bedachtzaamheid. Geef hem een overdenking van dit tekstwoord zo, zoals dat u behagen kan en dat hij onder juiste bewoordingen die overdenking van dat tekstwoord naar voren mag brengen en dat de zin van uw woord dan duidelijk verstaan mag worden. En dat hij zelf ook mag delen in datgene wat de anderen verkondigen gaat. We bidden dat voor hem. We bidden dat voor allen die een taak hebben in uw koninkrijk vanmorgen. We kwamen alle dienstknechten. Zegen al de samenkomst van uw volk. Zegen alle arbeid die verricht wordt in de koninkrijk. Waar die arbeid ook gesteld wordt. Ook de arbeid van de zending. Ook de arbeid van de evangelisatie. Gij kent hen die daar een taak hebben. We kwamen ze ertoe. Zegen die arbeid. En uw koninkrijk komt met kracht en met heerlijkheid. Zegen onze theologische school, leraren, studenten, kwam hen om leiding te geven, kwam om zich voor te bereiden tot de dienst des woords, maar geef vooral aan allen die er arbeiden, de geest der waarheid, de geest der bedachtzaamheid, de geest die leidt in de waarheid, de geest die de geestelijke dingen doet verstaan, al dat zo ook van onze school een goed getuigenis, een getuigenis des geestes uit mag gaan tot de eer van uw naam, tot hij om uw kerk op deze aarde. Ontfermend God, gedenk aan ons land en aan ons volk, gedenk aan onze regering, gedenk aan ons vorstenhuis. Veel zonden hebben wij met elkaar te beleiden, ook als volk van Nederland. Wij bidden leren ons dat ook doen. In waarheid en de prechtheid en geef dat wij met elkaar mogen leren uw woord te verstaan, naar uw woord te leven en terug te vallen op wat gij van ons vraagt, ook in het grote leven. Waarin wij dan met elkaar leven, dat ook de overheid dat mag leren, ons vorstenheid mag vragen naar uw wet en uw getuigenis, opdat wij zo een stil en een gerust leven mogen leiden. Wij bidden verzoening van onze zonden, de zonde van ons persoonlijk leven, de zonde van het huiselijke leven, de zonde van het gemeentelijke leven, de zonde van land en volk, de zonde van ons vorstenhuis. Heer, vergeef ons al onze zonden, die uw hoogheid schonden, en zie ons aan in genade, in het bloed de verzoening. Help ons dan. Om Jezus wil. Ontfermend God hoort er ons als we dat van u vragen. Zie ons, onze kinderen, allen die ons lief zijn. Zeker het aan, de Zoon uw liefde. Ook hen die in de kerk zijn en vanmorgen naar ons luisteren door middel van de kerktelefoon. Zegen ook hen in dat luisteren en geef dat zij en dat wij dat allen mogen ervaren. De Heere denkt aan ons. Wij bidden dat om Christus wel uit genade. Amen. Vanmorgen, gemeente, hebben wij dan voorbereiding voor het heiligavondmaal. Aanstaande zondag, als het Heere wil en wil leven, staat hier onder de kansel de avondmaalstafel. Die avondmaalstafel is wel genoemd de tafel der gemeenschap. En hoe moeten we dat nu verstaan? Wat moeten we verstaan onder die gemeenschap? Verstaan we er onder de gemeenschap met elkander, met allen die dus aan de avondstafel zitten? O zeker, dat mogen wij vanmorgen ook wel een ogenblik onderstrepen. Dat het bij het avondmaal gaat om de gemeenschap met elkander. We zitten allemaal, als het avondmaal is, aan één tafel. We eten allemaal één en hetzelfde brood. We drinken allen van één en dezelfde wijn. En als we zo zitten aan die ene tafel, dan beleiden we gemeenschappelijk dat we allemaal zondige mensen zijn. En dat wij niet voor God kunnen bestaan. Dan beleiden wij allemaal dat wij zware menigmaal tegen de Heer hebben gezondigd. Dan beleiden we allemaal dat wij geen vooraanstaande plaats kunnen innemen aan de avondstafel, maar dat we allemaal moeten zoeken naar de laagste plaats, als het goed is. En beleden we allemaal dat wij de zaligheid buiten onszelf alleen in de Heere Jezus Christus begeren te zoeken. Gelukkig als wij deze gemeenschap onder elkaar kennen mogen en beleven mogen. We spreken toch in onze belijdenis over de gemeenschap der heiligen. Zeker niet van de heiligen in zichzelf, maar van de geheiligde in Christus. Van de geheiligde die dus het leven van de heiligmaking buiten zichzelf in de Heer Jezus alleen leren zoeken. En daarom het is goed als wij bij de avondstafel ook dit een ogenblik overdenken. De Heere vraagt dat wij de gemeenschap beleven onder en met elkander. Maar in het zoeken naar de gemeenschap, onder en met elkander, gaat het toch vooral om één ding. En dat is het voornaamste. Het gaat om de gemeenschap met Christus. Om de gemeenschap met hem die zichzelf wil laten zien bij de avondstafel door middel van dat tekenen en van de zegelen. Om deze gemeenschap gaat het, die bij de avondstafel zichzelf predikt. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Deze gemeenschap, gemeente, gaat het in de eerste plaats. En tot deze gemeenschap worden wij opgewekt als wij vanmorgen gaan lezen het woord van onze tekst. Want onze tekst krijgen wij vanmorgen een genadeboodschap. Een genadeopwekking, hoe je dat ook zou willen noemen. Maar lees u het maar, of denk u het maar, wat hier staat opgetekend. En dan in de eerste plaats dat eerste deel. De eerste woorden. Kust de Zoon. Laten we dat woord op laten inwerken. Laat dat woord ingeschreven worden tot een diepst van ons zielenleven. Wat zegt dat woord nu vanmorgen tot die jongen? Tot dat meisje? Tot die man, tot die vrouw? Tot ons allen hier in de kerk? Kust de Zoon. Laten we dat op ons laten inwerken, vooral in het hele besef dat buiten die gemeenschap met de Heer Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Het gaat om dat eerste vooral, dat we dat leren met een aanvullende voortgang, dat we een contact, een levenscontact, een gemeenschapscontact, een liefdescontact komen met hem, die er predikt door zijn woord, die laat zien en aanbestaan. Daar gaat het om. In uw leven en in mijn leven. Kus dus de zoon. Als we dat niet leren, dan heeft dit tekstwoord een andere kant. Want dan staat de vervolg van ons tekstwoord op dat hij niet toorde. En gij op de weg vergaan zoudt. Maar in zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Dat is de keerzijde. In dat eerste woordje, kus de zoon, worden we opgewekt als het ware tot de gemeenschap der liefde. Die zo vriendelijk nodigt en bidt, laat u met God verzoenen. Maar als wij daar geen acht op geven zouden, als we de boodschap ook voor de voorbereiding in de wind zouden slaan, al onszelf zullen trachten de handhaven, dag in, dag uit, week in, week uit, jaar in, jaar uit, totdat de laatste dag van het leven zou komen, wanneer het hedere genade dan zou worden afgesloten, dan staat in de tekst, dan komt er iets anders. Dan is de God van liefde een God van toorn. Wie zal dan bestaan als zijn toorn maar een weinig zou branden? Wanneer er maar een kleine opflikkering gezien zou worden van Gods toorn, dan zou die kleine opflikkering van Gods toorn ons moeten verteren ten eenenmale toe. En daar, we kunnen tegenover dit tekstwoord niet neutraal blijven staan. We kunnen onszelf niet blijven handhaven. Maar dat gaat erom dat wij ons afvragen, hoe sta ik nu tegenover wat hier staat. Kus de zoon. En dan lezen wij tenslotte in dit tekstwoord, en dat is dan een element dat wij vooral onderstrepen moeten. Wel gelukzalig zijn zij die op hem vertrouwen. Er wordt wel eens gevraagd, wat heb ik u nodig om avondmaal te kunnen vieren? Nu, dan moeten wij vooral luisteren naar dat laatste deel van onze tekst. Vertrouwen. Vertrouwen is het wezenelement van het geloof. We zullen dat dan vanmorgen nog nader onderstrepen. Maar dat is een woord, dat moeten we vooral ook niet vergeten. Vertrouwen, ondanks alles. Al is alles dan tegen mij, als dan velen mijn leven wel beoordeeld. Al heb ik geen hoop, geen verwachting, maar ik zie op mezelf, maar dan vertrouwen. Vertrouwen hierop, dat God een God is, die in Christus zonde vergeeft. Dat God een God is, die in Christus zonde wegwerpt in een zeven eeuwige vergetenheid. Dat God een God is, die zijn woord niet breekt. Zijn genade woord, het woord van zijn genade belofte, want dan is God een God die getrouw is en blijft, als gewoon wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Laten we daar dan vanmorgen een ogenblik over gaan nadenken. Wanneer ik tot u ga spreken over de gemeenschap met Christus bij de avondmaalsviering. En dan wel luisteren we in onze tekst een opwekking, een drangreden en ook een heerlijke verklaring. De opwekking lezen we dan in dat eerste woord, kus de zoon. En die drangreden lezen we in het vervolg. Opdat in die toren hij de weg vergaan zoudt. Er is een toren waar een weinig zal branden. En dan tenslotte lezen we een heerlijke verklaring. Deze verklaring namelijk, wel gelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. We gaan daarover nadenken, maar eerst gaan we nog elkaar zingen. We doen het op Psalm 3, het tweede vers en het vierde vers. hoorden zo pas reeds dat bij de avondstafel gaat het om de gemeenschap. De gemeenschap met elkander, maar vooral om de gemeenschap met Christus. Dat moet dus om te beginnen duidelijk voor ons zijn geworden. Het gaat om deze gemeenschap. En nu kunnen we deze gemeenschap nu beleven. Deze gemeenschap kan alleen beleefd worden in de weg van het geloof, van de liefde. We spreken dan ook wel over de geloofsgemeenschap met Christus. We spreken ook wel over de tafel, de avondstafel, dat dat is een geestelijke tafel waar het geloof in oefening wordt gebracht. Het gaat bij de avondmaal over een gelovig komen. U zit in uw bank. De avondmaalstekenen liggen op de avondmaalstafel uitgespreid. En de oproep wordt gehoord, kom, van alle dingen zijn gereed. En u zit in uw bank. En dan wordt u geroepen om iets te doen. Niet te blijven zitten waar ge zit, maar om op te staan en te komen. Te komen tot de avondmaalstafel. En dan waarschuwt de schrift ervoor voor een vormelijk komen. In de vorm mogen we geen avondmaal vieren. Maar het gaat over een komen in de weg van het geloof. Zoals de Heer Jezus eenmaal Nathanael zag komen, daar staat in de Bijbel. En Jezus zag Nathanael tot hem komen. Nathanael, de man die zo lang gezeten had onder de vijgenboom. Met zijn vragen, met zijn twijfelvragen. De man die maar niet wist wat hij van zichzelf denken mocht. Een man die door de twijfel steeds heen en weer geslingerd werd in zijn leven. Maar die een boodschap had gehoord. De boodschap van de openbaring van Christus aan Petrus en aan Johannes. Hij hoorde Filippus roepen, kom, kom ook eens en zie. En die boodschap greep hem zo aan, dat er staat in de Bijbel, en Jezus zag Nathanael tot zich komen. Hij kwam al nader en nader, hij werd gebracht tot de gemeenschap met Christus. Christus zelf trok de koorden van zijn liefde, en hij mag niet alles metaaldeeltjes uit het zand trekt. Zo trok de Heer Jezus de zijnen tot zich in de weg van dat komen. Dat komen dus, dat is in eerste plaats vereist, maar dan nogmaals, een komen in de weg van het geloof. En dat een aanzitten aan de tafel, ook in de beleving van het geloof. Want bij de avondstafel gaat het om het zien, om die tekenen. Niet dus om het zien met uw natuurlijke oog, maar om het zien met een geestelijk geoefend oog. Om in dat brood iets van het lichaam van Christus te zien. Om in de wijn iets van het bloed van Christus te zien. Het gaat dus om het zien van het geloof. En het gaat bij de avondstafel ook om het nemen van het geloof. De hand moet worden uitgestoken. U wordt opgeroepen om zelfstandig iets te doen, om te nemen, aan te nemen dat stukje brood dat ons predikt, het gebroken lichaam van de Heer Jezus. U wordt opgeroepen om de drinkbeker der dankzij tot u te nemen en om te drinken, om u met het brood als het ware te verenigen, met de wijn u te verenigen, zodat één wordt met het brood, één wordt met de wijn, één wordt met het lichaam, met het bloed van Christus. Dat kan alleen het geloof ons leren. Want dan worden we opgeroepen om niet alleen te nemen met de hand van het geloof, maar ook te eten en te drinken met de mond van het geloof. En zo nogmaals, zo de avondstafel, een geestelijke geloofsmaaltijd, waar de kerk mag gaan beleven, proeft en smaakt hoe goed dat de Heer is. Hij ziet tot deze geestelijke geloofsmaaltijd, of wilt ge tot deze geestelijke geloofsbeoefening, roept nu ook ons tekstwoord op. Want nu lees het eerste deel van onze tekst. Er staat in het eerste deel, kust de zoon. De kus had in het oosten een bijzondere betekenis. Meer dan bij ons. Wanneer wij elkander ontmoeten, dan geven elkander de hand. Maar in het oosten hadden we elkander de kus. En dan kende men in het oosten de kus van de vereering, van de hoogachting. Men kende in het oosten de kus van de onderwerping. Men kende ook de kus van de aanhankelijkheid en vanzelf ook de kus van de ware oprechte liefde. U leest er ook van in de Bijbel, laat ik enkele voorbeelden u geven, even maar. Er staat van Mozes, toen hij in de woestijn was met dat volk van Israël, had tot taak, u weet, om dat volk naar Canaan te brengen. Mozes was met zijn volk in de woestijn en toen kwam er een moment dat zijn schoonvader Jethro hem tegemoet kwam. En wat deed Mozes toen? Hij ging naar zijn schoonvader Jethro en dan staat er, hij boog zich voor hem neder en hij kuste hem. Dat was de kus van de hoogachting, de kus van de vereering. Hij eerde Jethro, zijn schoonvader. Staat in de Bijbel van Samuel, dat Samuel Saul tot koning moest gaan zalven. Dat heeft Samuel dan ook gedaan. En toen dat gebeurd was, toen dus Saul tot koning was gezalfd, toen gaf Samuel Saul een kus. Dat was de kus van de onderwerping. Met andere woorden, Saul, heb ik u in Gods naam tot koning gezalfd. Ge zijt in het ambt gesteld, ambtdrager. En nu onderwerp ik mij aan uw koningschap. Nogmaals, aan de kus van de onderwerping. Lezen we de bruid in het hooglied. Hij kusse mij met de kussen zijn monds, want uw liefde is uitnemender dan de wijn. Dat was vanzelf de kus van de aanhankelijkheid, of wil van de kus van de ware, oprechte, zuivere, spontane liefde. Maar nu, als wij dan vanmorgen onze tekst lezen, kust de zoon, dan lezen we hier als het ware, geef hem uw eer, geef hem uw erkenning, geef hem uw hoogachting. Hij die vorst der aard is al onze hulde waard. Kus de zoon, leer u aan zijn woord onderwerpen. Leer u onderwerpen aan hem, wiens naam is koning der koningen en heren der heren. Samuel onderwierp je aan Saul, toen hij tot koning gezalfd was. Maar deze vorst is door zijn vader tot koning gezalfd van eeuwigheid en is en blijft koning tot in der eeuwigheid. Maar u kust de zoon, geef hem uw eer, geef hem uw hoogachting en geef hem uw onderwerping. Kust de zoon, dat houdt ook dit in. Geef hem uw aanhankelijkheid, geef hem uw liefde, de volle liefde van uw leven, de volle liefde van uw hart. Kust de zoon, dat is dit tekstwoord roept ons op om een keuze te doen. Deze keuze, ja, u kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Kust de zoon, u zoete Jezus, u alleen, u zoete Jezus, u alleen. Zie, daar roept die tekst voor dan toe op, om uw houding tussen te bepalen tegen wat deze hemelse bruidegom, waarvan de kerk mag getuigen, hij is al onze hoogachting, hij is al onze liefde waard. En dan lees ik dit tekstwoord in Psalm 2. Maar eens voorbereiden we het aan de avondmaal. En u ziet u vanmorgen als in gedachten de avondmaalstafel hier staan. U ziet er dat witte kleed, u ziet de tekenen en zegelen van de avondmaalstafel. Van die avondmaalstafel, van die tekenen en van die zegelen, gaat dan ook een prediking uit. Kust de zoon. De zoon van God, waarvan de schrift getuigt.
Hij is God uit God. Hij is licht uit licht. Te loven en te prijzen tot in de eeuwigheid de Zoon van God. Maar de avondtafel zegt ons dan, gij weet het toch wel? Heb je nooit meer stilgestaan? Gij weet toch wel de genade van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God, dat u uwent weer eens arm geworden, dat hij rijk was, opdat gij door zijn armoede eeuwig rijk zou worden. Maar als een tekst de aandacht vraagt voor de Zoon van God, dan moeten wij dat woord de Zoon van God lezen zo, dat hier wordt Christus ons gepredikt, vooral in de staat van zijn vernedering, die wilde geboren worden als een kind in de kribbe van Bethlehem, die wilde lijden, die wilde sterven, zijn ziel wilde geven tot rantsoen voor velen. Kus deze Zoon van God, die we het avondtafel willen laten zien, met die tekenen en met die zegelen. Kus deze Zoon van God, die ze laat prediken in deze zin. Ik voor u naar het kruis, opdat voor u zou zijn de kroon, o mijn volk. Ik voor u, dat anders gij de eeuwige dood had moeten sterven. Ik heb mijn lichaam voor u gebroken. Ik heb mijn bloed voor u vergoten. Kom, verkondig mijn dood. Leef in mijn lijden en mijn sterven. Verkondig mijn dood totdat ik kom. Kus de Zoon. Dat is dus een woord dat tot ons komt uit deze tweede psalm. Maar dat is een woord dat onderstreept wordt bij de avondmaalstafel. En dat woord komt dan tot ons als een liefelijke opwekking. En de liefelijke opwekking bedoelt dan een opwekking om tot deze liefdesgemeenschap met de Heer Jezus te komen. En hoe kan dat niet? Maar dan zit u vanmorgen in de kerk, dan zegt de dominee. Ik ontdek in mijn hart zoveel liefdeloosheid. Zoveel koudheid. Zoveel ongevoeligheid. Zoveel zondigheid. Zoveel verkeerdheid. Hoe zou ik erop kunnen of durven staan in mijn bank? Hoe zou ik dan kunnen en mogen komen tot deze betrachting der liefde? Kus de Zoon. Dan ontdek je jezelf de afstand. Dan zegt je aan mijn kant. Kan het niet. Dan staat aan mijn kant de veroordeling. Dan staat aan mijn kant de aanklacht. Dan staat aan mijn kant de zonde tegen de wet. God niet alleen, maar de zonde ook tegen de liefde. Want in dat woord kus de Zoon hoort van opwekkende liefde. De aanprijzing van Jezus liefde komt als het ware in dat woord tot ons. En nu onze schuld. Onze schuld nogmaals tegenover de wet Gods. Als het ontdekkend licht Gods valt over ons leven en ons hart. Onderuit stralen we dat licht der wet. Dan moeten we zeggen, Heer, ik kan niet voor u bestaan. Zoveel ongerechtigheden van mijn leven gadeslaat. En verkeerdheden. Met tekortkomingen. Hoe zou ik dan voor u kunnen bestaan? Ik heb tegen al uw geboden zware menigmaal overtreden. Ik ben tot alle boosheid steeds geneigd. Heer, hoe zou ik nu avondmaal kunnen vieren? Hoe zou dat kunnen? Hoe zou ik gehoor kunnen geven aan die oproep kust? De Zoon. En dan valt weer terug. Niet alleen op uw zonde tegenover de wet, maar ook uw schuld tegenover de liefde. Wat heeft de Heere genade arbeid aan uw ziel ten koste gelegd? Sabbat op Sabbat hoog in de kerk komen. Sabbat op Sabbat de evangelie beluisteren. Sabbat op Sabbat klopt de Heer als het ware op de deurpost van het hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Sabbat op Sabbat, vooral in de week van voorbereiding, is de klop op de deur te vernemen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien je mijn stem hoort en de deur open doet, ik zal inkomen En ik zal avondmaal met u houden. En gij met mij. Dat is de stem van de liefde. Die doorklinkt ook in dit woord kus de zoon. Maar nu onze koudheid, onze kilheid, onze onverschilligheid, ons redeneren, ons discussiëren, ons steeds maar zelf op de been trachten te houden. Geliefd, als we daarop terugvallen op onszelf, dan kan het niet. Dan kunt je geen avond meer vieren, heb je geen hoop, dan heb je geen uitzicht. Maar nu is Jezus' liefde een eenzijdige liefde. Niet dus omdat die liefde is opgewekt door uw leven, door uw gemoedstoestand. Nee, zijn liefde is een eenzijdige liefde. Hierin is de liefde, zegt de schrift, niet dat wij God lief gehad hebben. Nee, als er vijand komt, dan tegen de schrift ons mensen allemaal als tegenstanders, als vijanden van God. Er staat hier in Psalm 2, laat zijn banden verscheuren, zijn touwen van ons werpen. Als de mens in zijn zonde staat, in zijn natuur staat. Maar nu zegt de schrift, hier is de liefde, niet dat wij God lief hebben gehad, niet dat onze kant is uitgegaan, maar dat God ons eerst heeft lief gehad van eeuwigheid, lief gehad zo, dat hij telkens tot ons wilde komen, de lokstem van zijn genade, ondanks alles, kust de zoon. Ja, de liefde Gods in Christus, dat is een eenzijdige liefde. Dat is een liefde waarin Gods genade de openbaring komt. En deze liefde straalt nu uit. Van deze boodschap. En deze liefde straalt nu uit. Van de boodschap die ook de tekenen en zegelen van avondmaalstafel ons geven. Maar als het avondmaal wordt, dan vooral moet u maar in die Bijbel onderstrepen. Wat staat in Jesaja 55. O alle gedorstigen, kom tot de wateren. En geen enkel geld hebt, komt, koopt en eet, zonder prijs, zonder geld, wijn en melk. Waarom is het dat gij geld, waarom weegt u die geld uit voor hetgeen er geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen er niet verzadigd kan? Hoort aandachtelijk naar mij, hoort vanmorgen naar dit woord, kust de zoon, hoort aandachtelijk naar mij en laat uw ziel in vettigheid zich verlusten, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en die belast zijn. En ik zal u rust, rust van binnen in de ziel schenken. Ik zal u doen beleven, hier wordt rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt. Hier elke liefde dronken, gemeente. Beluistert in dit woord dan de stem van Jezus liefde. Doet het u iets, of zegt het u niets? Toen de bruid uit het hooglied iets vernam over de liefde van het bruidegom, toen werd haar liefde als wel aangewakkerd, aangevuurd, zo dat ze riep het uit, wat gaven u het al het goed van zijn huis voor deze liefde? Men zou dat er eenmaal vrachten, deze liefde is sterker dan de dood, harder dan de graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Maar nu, dit woord van onze tekst, kust de zoon, de teken en zegel van de avondstafel, mogen dan hier van binnen de brand der liefde zo doen uitbreken, dat het ook in ons leven mag worden, in beginsel of bij de voortgang, tot de waarachtige beleving van wat hier staat. Kust de zoon. Heere, ik kom zoals ik ben, onrein, onvolmaakt, zondig, verkeerd, schuldig, maar u bent al mijn liefde waardig. Kust de zoon. Dat is een opwekking. En wat doen we nu met die opwekking? Leggen we die naast ons neer? Gaan we er niet op in? Of gaan we verstandelijk over deze dingen verder redeneren? Of zegt u vanmorgen, ja, maar zo zonder meer kan het toch maar niet. U beeldt nu wel iets uit van de liefde. Het is in heel, heel gebrek gezien, want wie zou de liefde van Christus kunnen uitmeten? Er is geen hoogte van, er is geen diepte van, geen lengte van, geen breedte. Daar stiften we iets van aan. Maar u zou het kunnen wezen gezegd, we horen dat allemaal, maar die val terug stel ik het weer op mezelf. Aan uw kant, het gaat toch zomaar niet. Avondmaal vieren. Dan moet er wel gekend worden om avondmaal te kunnen vieren. En dan valt je terug op je dorheid, op je koudheid, je ongevoeligheid, je zondigheid, je verkeerdheid, je onwaardigheid. En dan zeg je, het kan niet. En toch blijft hier dit woord van God staan. En toch, zegt de Heer, predik dat. In uren van voorbereiding, predik die opwekking, kust de Zoon. Wat moeten we nu doen met dit tekstwoord? Enerzijds de onmogelijkheid aan onze kant. Enerzijds de druk en de benauwdheid, enerzijds de afstand, enerzijds de onmogelijkheid en anderzijds die opwekking, kust de Zoon. Geliefde, dit mocht u zo in de benauwdheid brengen. Dat gezegd, Heren, wijs u me de weg. Heren, kom u aan te pas. Dit mocht u zo in de benauwdheid en de druk brengen. Dat gezegd, die lieflijke lokstemmen kan, die lokstemmen mag, die lokstemmen niet naast me neerleggen. En anderzijds de vraag, kan het, mag het, ik durf niet. Die lieflijke lokstem mocht u zo in de druk in de benauwdheid brengen, dat de Heer er naar pas mocht komen. Want wij kunnen u er niet uithelpen, maar de Heer kan er u wel uithelpen. En dan bindt de Heer met klem op de ziel dat woord, kust. De Zoon, vergeet het niet, want dat staat ook in het tekstwoord. Het gaat in dit verband om uw leven. Het gaat om het eeuwig wel, om het eeuwig wee. Ja, maar zegt, ik mag toch zomaar niet aankomen, nee, maar even zo mogen zomaar niet afleven. Die twee dingen, zullen we niet vergeten. Dat is het conflict. De moeilijkheid. Waar God alleen nu uit kan houden. Geen enkele dominee kunnen uit. Maar de Heer willen doen. En met de Heer op je ziel kust. Kust dus ook. Het gaat om uw eeuwig welzijn. Het gaat om uw leven. Want dat komt des te duidelijker uit. Als u niet alleen die eerste woorden leest. Kust de Zoon. Maar dan staat er ook het vervolg op dat hij niet toorne. En gij de weg vergaat. Er is een toorn, maar een weinig zal ontbranden. Hier wordt gesproken over de toorn. Dat is de keerzijde van dat eerste. Want kus de Zoon, dat is dus een opwekking tot de gemeenschap, de liefde. Maar er staat er over de liefde, de toorn. En dan staat er de Bijbel van die toorn, dat is het heilige ongenoegen Gods, dat gaat over de zonde. En dan kunnen we die zonde onderscheiden in verschillende zonden. Maar vergeet u ook niet de zonde van onze halsstarrigheid. Van onze hardheid. De zonde van ons verzet. De zonde uiteindelijk van ons bittere, harde ongeloof. De toren Gods wordt geopenbaard. Voor al de zonde, ook over die zonde. Alle boosheid en onze gerechtigheid van de mensenkinderen. De toren Gods gaat dus over de zonde. Maar nu wordt de toren van God nog wat opgehouden door de liefde. Want gesteld dat God zijn toren openbaarde, dan zaten we niet in de kerk. Want als de toren van God in ons leven komt in zo'n volle ontzetting, wie zou dan kunnen bestaan? Maar er wordt de toren van God opgehouden door het evangelie. Het evangelie van Gods genade. De toren van God wordt opgehouden ook door deze boodschap kust. De Zoon. Ik heb nog geen lust om die toren tot volle openbaring te brengen. Ik heb nog geen lust in uw dood. Ik heb nog lust aan uw leven. Sta daarin stil op uw levensweg. Luister naar mijn genadeboodschap. Sta in stil, bekeert u, waarom zou ge moeten omkomen? Waarom zou ge moeten sterven? Dat is de boodschap die staat in het tweede deel, kunstige zoon, opdat hij niet toorde en gij op de weg vergaan zou, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. De toorn van God is er dus, maar is nog niet zo ontbrand dat gij vergaan zou op de weg. En wanneer die toorn een weinig ontbrandt, nogmaals, een enkele vuurflikkering wordt gezien van die toorn, maar die vuurflikkering die raakt uw leven aan, dan bent ge niet meer. Dan zijt ge niet meer. Gaat het poort van Gods genade dicht. De deur van Gods genade wordt nog even gesloten. Daarom staat er, opdat ge op de weg niet vergaan zou. Er is een toren, maar een weinigje zal branden. U hebt misschien wel eens gelezen van die koning Alexander de Grote, die veel steden veroverde in de oudheid. Voordat hij een stad veroverde, was hij altijd gewoon om aan die te veroveren stad een vredesaanbod te doen. En dat vredesaanbod, dat bracht hij namelijk zo. Er was een grote lantaarn en die lantaarn werd dan zo verlicht dat de inwoners van die te veroveren stad konden allemaal dat licht zien. En zolang dat licht brandde van die lantaarn, was het vredesaanbod van kracht. Geef u vrijwillig over en u zal geen kwaad wedervaren. Zolang die lantaarn brandde, kwam dus de ondergang van die stad niet. Maar elke dag, elk uur, elk ogenblik, kon dat licht van die lantaarn worden weggenomen. En dan kwam de koning. Dan omsingelde hij de stad en de inwoners van die stad waren ten ondergang gedoemd. Geliefde, het licht van het evangelie dat brandt nog. De Heere komt met een vredesaanbod, kust de zoon, opdat hij niet toorne. Het licht van het evangelie straalt toch uit, maar hoe lang nog? Elke dag kan de laatste dag van het leven worden. En als dat licht wordt gedoofd, dan wordt het donker. En als we dan het licht van Gods verzoenende genade niet zouden kennen, dan komt de vuurvlam van Gods toorn. En wie zal dan bestaan? Het is een aardige gemeente nogmaals dat hier van de liefde gesproken wordt, maar ook van de toorn. En dan gaat het over de toorn van de Zoon van God. En de Zoon van God openbaart zich in de schrift als het Lam van God. En u kent u dat beeld van een lam. Als een lam is hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stemmen is van het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Een lam, dat beeld van de onderwerping, beeld van de hankelijkheid, beeld van de kleinheid, van de teerheid, der liefde. Als een lam wordt de Heere Jezus gepredikt in de schrift, in de openbaring van zijn zondaarsliefde. Als een lam wordt hij gepredikt bij de avondstafel, in het breken van het brood, in de uitstorting van zijn wijn. Ja, Johannes de Doper heeft terecht gezegd, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Ons Pascha, en dan denk de schrift aan het paaslam, ons Pascha is ook voor ons geslacht, namelijk Christus. Maar nu gaat in dit tekstwoord het hierover, dat lam, dat zich dan openbaart in zijn vrijwilligheid, in zijn liefde, in zijn hankelijkheid, dat lam, dat zal zich eenmaal openbaren in zijn toren. Er staat in het laatste Bijbel de openbaring van Johannes over iets over de toren van het lam. Iemand heeft eens gezegd, er is geen ontzettender woord denkbaar uit heel de Bijbel dan dit woord als we dat ons indenken. De toren van het lam. We zouden dus ook kunnen zeggen, de toren van de liefde. Als de liefde gaat toornen, wie zal dan bestaan? Staat er in de Bijbel dat als straks het Lam openbaren zal zijn toren, zal geroepen worden tot de bergen, valt op ons, heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem die er komt op de wolken des hemels, om te oordelen de leven en de doden, wie zal bestaan voor de toren des Lams. En daarom als we dat hier lezen, de keerzijde van dit tekstwoord, dan heeft deze keerzijde als daar een innerlijke drangreden om onze aandacht vooral niet te verliezen in dat eerste deel van onze tijd. Kus de zoon, eer dat Lam gaat worden. Kus de zoon, eer tot het laatst. Kus de zoon, eer tot de dag van de grote vreselijke torensopenbaring zal zijn gekomen. Kus de zoon, terwijl het nog eens zegt, heden der genade, daar ga je zijn stem dan. Heden hoort, gelooft zijn heil een troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden. En dan komt het laatste. Maar dan komt in het laatste deel een heerlijke verklaring. Want er staat in het laatste deel van dit tekstwoord, wel gelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. Nu dat moet je maar eens goed lezen. U begint maar met het eerste. Wel gelukzalig. Er is een woordje dat kennen we al en dat is het woordje zalig. En wat betekent dat woordje zalig? Dat woordje zalig betekent werkelijk vol zijn van iets. De wereld spreekt dat woordje ook wel eens uit, zalig. Allemaal vol is van de wereldse geneugde. Maar uiteindelijk al die wereldse geneugde laat het hart onbevredigd en laat het innerlijke van het leven leeg. En laat de mensen in de armoede en de bekommering van zijn leven staan. Maar in schriftuurlijke zin heeft het woord ook een betekenis van vol zijn we dan, vol zijn we God. Maar dan spreekt de schrift ook wel over God zalig. Vol zijn van God. En u staat hier een woord dat niet alleen duidt op het vol zijn van de zaligheid in God. Maar dan staat er een woordje wel gelukzalig. We spreken ook in de Bijbel over gelukzalig. Dat is dus vol zijn van het geluk. Vol zijn van het ware geluk. Het geluk dat is te vinden in God en zijn dienst en zijn woord enzovoort. Maar er staat hier een woord wel gelukzalig. Dat woord valt dus in drie delen uiteen. En dan zegt het is alsof deze dichter worstelt met de taal. Om het uit te zeggen hoe gelukkig dat die mens is die op dat Lam, op de Heer Jezus vertrouwt. Wel gelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. En nu kom ik weer tot dat laatste woord. Dat laatste woord dat van betekenis is ook verband met de avondmaalsviering. Het woordje vertrouwen. Dus hebben de pastor eens gezegd dat is als er maken op het wezenelement van het geloof. Lees zondag 7 maar eens na. Wat is een waar geloof? Dan staat er niet alleen een zeker weten of kennen voor ik alles van verwachtig hou. We hadden zijn woord geopenbaard. Maar het is vooral een vast vertrouwen. Vertrouwen. En dan is er verschillend dat vertrouwen. Het kan zijn een toevlucht nemen vertrouwen. Een berustend vertrouwen. En het kan zijn een verzekerd vertrouwen. Een toevlucht nemend vertrouwen, dat is, iemand is in nood en hij vlucht naar een plaats waarvan hij gelooft, zeker weet, daar ben ik veilig. U weet wel, in de oorlogsdagen namen de mensen de toevlucht tot de schuilkelders. Waarom? Omdat ze op de schuilkelders vertrouwden. In het midden gelaten, omdat de schuilkelders altijd betrouwbaar waren, maar men geloofde, daar was men veilig. Dat is vertrouwen. De Canaanese vrouw ging met haar nood tot Heer Jezus, omdat ze vertrouwde, hij kon haar helpen. Hij alleen. Dat is toevlucht nemen vertrouwen. De nood van je leven heb je leren kennen. Je zegt, niemand kan me helpen. Maar als je er één die helpen kan, je gaat avondstafel, de tekenen de zegenen, dan nodigt de hemelse bruidegom. Komt herwaarts tot mij, alle die nood zijt, alle die vermoeid belast zijt, alle die niet weet waar je het zoeken moet, kom, leer eens op mij vertrouwen, op meewerken van de kerk zingt. Hij kan het en hij wil het. En hij zal in nood alles met nader en de dood voorkomen uitkomst geven. Dat is het toevlucht nemen. Dan staat op. Je blijft niet zitten in de bank. Je blijft niet, net als die Canaanese vrouw, niet zitten in uw huis. Je laat uw plaats niet leeg in de kerk als het avond is. Maar je komt door de nood gedreven, gevlucht. Het vertrouwen. Er is een berustend vertrouwen. Dat gerust de mag en de belofte Gods. En het toezeggen Gods. Dan heb je de zaak wel niet. Maar je zegt, hier staat er geschreven. En daar zullen we op vertrouwen. De Heer heeft het zelf hier zijn woord gemeld. Daar zou ik mijn vertrouwen op stellen. Zie dan, mogen Gods kinderen wel eens rusten. In de belofte Gods. In het toezicht Gods. Geef de Heer Elims plaats in de woestijn. Waar uit de belofte Gods als het ware gedronken worden. De water des levens, de water des heils. En waar zeker vertrouwen, wij moeten kort zijn, dat is het vertrouwen in de verzekering. In omhelzing, niet alleen van de gaven, maar van de persoon van de Heer Jezus Christus zelf. Maar zeker vertrouwen, ik ben zijn en hij is mijn. Gij zijt in eeuwigheid mijn deel, mijn God, wil ik mijn naam bevelen. Dat is de beleving van zondag 23 van uw catechismus. Lees u dat ook maar eens na. Maar het wezenement blijft hier dus, hoe genuanceerd dat vertrouwen kan zijn. Hoe genuanceerd de beleving het geloof kan zijn. Met een klein geloof, een aangevochten geloof, bestreden geloof, of verstaande. U weet wel hoe het onderscheiden gemaakt kan worden. Maar het wezenselement van het echte geloof is en blijft dan het vertrouwen. En daar laten we op dat punt ons vooral onderzoeken in de week van voorbereiding. Dat vertrouwen, of wil het anders. Laten we onderzoeken die twee polen, alhoewel, nochtans. Alhoewel alles tegen mij getuigt, alhoewel alles mij veroordeelt, alhoewel alles mij aanklaagt, nochtans zie ik daar dat licht van die brandende lantaarn, dat licht van Gods vredesaanbod, kust de zoon. En daarop zal ik me dan verlaten. Heer, ik wil niet op mij, maar ik wil alleen op u en op uw woord, op uw genade belofte vertrouwen. Heer, zo sprak Petrus, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Was dat net leeg, maar hij zegt, op uw woord werp ik het uit. En dan zit je met uw lege ziel, met uw schuldige ziel. Maar dan zegt de Heer, ik heb uw woord gehoord, kust de zoon. Op uw woord zal ik dat net uitwerpen. Dan is er geen hoop, geen verwachting aan uw kant, maar hoop, verwachting alleen aan Gods kant. Dan moet u, dan moet ik, al onze eigen gronden verliezen, om de ene grond des vertrouwens alleen in de Heer Jezus Christus te zoeken en te vinden. En dan redeneert ge niet meer, en dan ziet ge niet op deze, en dan ziet ge niet op gene, maar ge ziet op uzelf. Hij zegt, nu kom ik daar nooit vanaf, van dat woord dat ik vanmorgen gehoord heb. Kust de zoon. Je hebt wel eens gehoord van de Titanic, dat schip dat vergaan werd, dat vergaan is. Honderden mensen in het water omgekomen. En toch hadden menselijkerwijs gesproken nog honderden mensen gered kunnen worden. Er zijn honderden mensen gered. Maar er hadden nog veel meer gered kunnen worden. Waarom? Wanneer ze maar over dat de reling in de zee hadden durven springen. Want er stonden honderden mensen aan de reling van het schip. En de redders stonden klaar om die mensen uit de zee op te vissen. Maar ze durfden maar niet de grond onder eigen voeten te verlaten. Ze durfden niet het schip te verlaten. Ze durfden de sprong in de zee niet te doen. Want de sprong in het water, dat leek weer de sprong van de dood. En die geldt van ons allen dat we de sprong moeten doen. De sprong des geloofs. Al eigen gronden verliezen. Om dan te springen in de zee van Gods eeuwige liefde en barmhartigheid. En dan staat er in de Bijbel, die zijn leven zal trachten te behouden door op dat schip te blijven staan. door de reling vast te houden. En al wat er blijven staan waar hij staat, die zo zijn leven zal trachten te behouden, die zal het toch uiteindelijk verliezen. Maar die zijn leven zal verliezen. De sprong der doen. De sprong in de zee. Die zijn leven zal verliezen. Die zal het behouden. God leer ons dat geheim. In verband met de avondmaaltafel. En zegen ons dan met zijn genade en geest in de week van voorbereiding. Amen. Wij willen nu zingen op Psalm 2, vers 6 en vers 7. Vrees Heere macht en dien zijn majesteit. En dan het zevende vers. Welzalig zij na zijn reine leer in hem het heil, het hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, het zesde en het zevende vers. Nu het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefd in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting vanuit het avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft aan Heer Apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nachten welke hij verraadde werd het brood nam, en als hij gedankt had brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Doe dat, zodat als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zodat als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En als het deze hemelse spijs en drank waardig en weer achterna. Zover. We eindigen nu met dankzeggen. Heren, we danken u uw grote naam dat wij vanmorgen luisteren mochten naar die zo vriendelijk opwekking kuste zoon. We bidden van u, geef dat dat woord in ons hart een plaats van mogen. En dat we bezinnen op dat woord in verband ook met de avondviering. Heren, dan kan er veel zijn wat tegen ons getuigen ons aanklaagt. Dan kan aan onze kant staan het onmogelijke, ook als het gaat om het avond vieren. Vergeef dat het ons mogen brengen tot levende werkzaamheid voor uw genade troon. Want daar roept ons toch op dat we ons bezinnen op het woord dat we gehoord hebben. Dat we ons bezinnen op de roep die uitgaat van avondstafel, dat we bezinnen op dat gij niet toornen zoudt en wij op de weg vergaan zouden als uw toorn en wijnen zou ontbranden. Heere, geef dat wij door uw Heilige Geest geleerd mogen worden in de weg tot de avondstafel. Geleerd mogen worden in dat vertrouwen van het ongeveinsde geloof dat gij met uw geest in het hart wilt werken van een zondaar en zonderes. Van dat geloof dat in werkelijkheid leert beleven niets te zijn in zichzelf, het oordeel in zichzelf om te dragen, maar dat ook leert beleven zijn hoop, zijn vertrouwen alleen op u, op dat offer de verzoening te stellen. Heer, leer ons dat om Jezus wil. Leer ons dat, ook als het avondmaal is, hoe klein, hoe zwak dat geloof dan ook zou zijn, als dat geloven mag zijn een geloof door de liefde werkende. Want, dan zegt gij zelf in uw woord, de liefde vergaat nimmer meer. Wij bidden van u, geef dan dat wij de roepstem der liefde mogen verstaan en dan ons hart opgewekt mogen worden tot de prachtige wederliefde. En geef dat wij zo voor en toebereid mogen worden tot een avondsviering die uw goedkeuring kan wegdragen. Maak ons dan werkzaam met wat we gehoord hebben, opdat deze voorbereidingsdienst niet eenmaal tegen ons zou moeten getuigen. Dank u voor alles wat gegeven. We bidden gaan nu met naar huis. Breng ons vanavond weer in de kerk. Leid ons ook vanavond naar uw woord en door uw geest, tot eer van uw naam, opdat we een goede zondag uit uw hand ontvangen mogen. Wij bidden dat om Jezus wel. Amen. Wij zingen ten besluite van deze dienst, Psalm 22, 14 vers, eerlang gedenkt hieraan. Het wereld rond haast wendt zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aan bidding, eer en dankbare lof, psalmen, gezang, want hij regeert. En zal zijn almacht tonen, hij heerst bij de blindste heidenen wonen, tot hem bekeert. Psalm 22, 14e vers, en dan aanstaande zondag hoop wij dan in de morgendienst het avondmaal met u te kunnen vieren. Vrede naar uw woning en van de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.